bij jou op mijn bijscholing gevolgd en de satsangavonden, afgelopen week of een weekend. En ik kom hier om gelijk te kijken van, soms kom ik in mijn lessen dingen tegen waarvan ik niet precies weet hoe ik dat zou aanpakken. Dat kan ik wel delen met iemand, maar dat is dan altijd het gesprek over. En om iemand daarin te laten delen en op die manier dan intervisie vragen, dat vond ik wel erg boeiend. En nou, wel graag aan meedoen.
Oké, ik ben Marie van der Wet en ik kom uit Schiedam. Ik geef ook al een jaar of 15 yogalessen. Ik kom al ongeveer 10 jaar bij Douwe en ik heb ook alle bijscholingen bijvoorbeeld en ook de weekenden.
Jenny Schoenmaker. Ik heb de Sarasvita-opleiding gedaan. Daar ben ik eigenlijk nog niet helemaal mee klaar. Ik hoop in juni af te studeren. Ik neem scriptie nog. En ik geef 2 lessen aan mensen met lichamelijke beperking in de week. En 2 lessen hier in Gouden Grote Bellen. Verder heb ik 1 keer een cursus bij gevolgd, maar verder nog niet. Dus ik kom hier eigenlijk gewoon heel open en geïnteresseerd. Okay.
Ik ben Nelke Schotel. Ik kom hier zo invallen omdat ik hier de blok was. Dus ik was helemaal niet de bedoeling hier te zijn, maar ben ik. En wel leuk om even hierbij te zijn. Ik ben yoga-docent al van de opleiding van de Nieuwe, van Hans Wesseling. Die 1998 daar diploma van gehaald. Maar ik geef al lessen sinds 1996. En doe ook wat met Ashtanga-yoga en zwangerschapsyoga. Sinds pas met de kinderyoga begonnen, ik weet niet of ik dat volhoud, want dat is toch wel een hele andere tak. Ik moet wel zien of dat helemaal goed gaat lukken. En ja, non-dualiteit, dat spreekt me ook bijzonder aan. En eigenlijk ook vanuit het verschilsdenken, wat ik van Hans Wesseling heb meegekregen. En dan ga ik daar gewoon op mijn eigen manier zo eens naar kijken, van wat wordt hier nu gezegd en wat heb ik daar meegekregen. En ja, hoe voelt dat? En dan merk ik dat ik er wel iets aan doe. Naar een workshop voor de docent op de lagere school. Het openheid gebeuren en dat ik dat toch kan linken op de een of andere manier aan het verschilsdenken. En ik merk wel dat het heel lastig overbrengen is. Dus daar ben ik gewoon wel intussen mee bezig.
Oké, mooi.
Hi, ik ben Paul Koch. Ik geef denk ik 8 jaar in yoga les. Gedeeltelijk is niet de opleiding gedaan. Gedeeltelijk ben ik op Overmeen in Utrecht. Daarna ben ik naar Douwe gekomen. En waarom ik hier ben, ik vind het, ik breng op mijn manier, probeer openheid in mijn les te brengen. Ik ben heel benieuwd hoe anderen dat doen, of ik daar ook iets weer van kan meenemen. Gewoon delen van hoe ik ermee omgaat, hoe ik het in de les breng. Dat is een beetje mijn inzicht.
Katie
Slaat,
ik kom al een aantal jaren bij Douwe, in de Stichting Openheid. Ik heb alle bijstonden gevolgd. Ik ben geen yoga-lerares, maar ik geef wel meditatielessen. En in de meditatielessen gebruik ik wel van die ontspanningsoefeningen, de simpele strekoefeningen en zo. En dat werkte zeer goed. En ik was gewoon benieuwd, want ja, ik heb misschien nog wat bijgekomen, maar ik weet niet of ik ook op plek ben. Dat wil ik vandaag even kijken.
Nou, mijn naam is Paul. Ik ben sportleraar en ik heb afstudeer richting revalidatie gedaan. Ik heb een tijdje lang yoga gegeven, nu even niet. En ik wil ook een om te doen. Ik volg yoga bij Douwe en ook een bijscholingscursus. Dus ja, ik hoop hier mijn kennis over de yoga dan verder te verdiepen.
Ja, ik ben heel lang geleden bij de vrouw van Douwe begonnen, Irma. Later ben ik bij Douwe terechtgekomen. Ik heb een diploma in Amsterdam gehaald bij de Hatha Yoga achtergrond. Ik ben momenteel met een cursus bezig, Bones for Life. Wat ik in mijn groepen echt geweldig. Laat het anders zeggen, mijn klanten die vinden het heel prettig, ook heel fijn om dat erbij te doen. Maar toch bepaalde invalhoeken wil ik toch verder kijken om nog verder zien wat er mogelijk is.
En wat doe je dan wel?
Brood voor mij.
Oh,
bij
Lina.
Bij Lina doet het.
Nee.
Oké. Yes.
Ik ben Loes Baldee, ik woon in Nieuwe Tunnel. Ik heb mijn opleiding, yoga-opleiding, de do-yoga-opleiding heb ik gedaan. En in 2002 ben ik begonnen met lesgeven. Ja, ik voel me best wel een groentje hier in het Advaita gebeuren. Ik heb vorig jaar de Pranayama bijscholing gedaan en dit jaar doe ik de Chakra bijscholing bij jou. En verder ben ik hier niet geweest, niet bij de satsangs en zo nog niet. Maar ja, wat ik van de hele non-dualiteit gelezen heb en gehoord heb, dat spreekt me heel erg aan. En, ja, ik zou er graag meer over willen weten en het in de praktijk willen brengen. En daarom ben ik hier, maar ik vind het wel heel spannend, want ik voel me nog wel een beetje een groentje.
Ik ben Tineke, ik kom uit Lopik, ik ken Dalen al heel lang. Ik zal heel oud. Maar ik heb ook een yogaopleiding gedaan en in die jaren yogales gegeven. Ik ben op een gegeven moment mee gestopt. En nu wil ik in september de draad weer oppakken. Maar wat ik hier vooral wil leren is bepaalde oefeningen. En denken, hoe breng ik dat duidelijk over? Nou, dat hoop ik voor jullie dan te doen.
Ik ben Anke. Ik heb de opleiding van Rita Beintema gedaan. Ben geregeld bij Douwe geleefd. Waar ik behoefte aan voel is een stuk inspiratie en een stuk delen. Want ik voel me toch vrij alleen mijn yoga runnen. En ik heb soms ook wel eens een twijfel. Ik denk van, doe ik het goed? Dus in die, dat stuk zou ik willen delen om, dat was het.
Mooi.
Ik ben Simone, ik kom uit Eindhoven. Sinds een jaar 7-8 bij Douwe, bij scholingen, weken, weekenden. Ik heb de opleiding gedaan in Amsterdam aan de academie. En sinds een jaar 4, dus ook nog heel jong en pril qua lesgeven. Waarom ik hier ben is, je gebruikt vaak dezelfde woorden. Je blijft toch een beetje in je eigen kader zitten met ik zou graag dat delen, dat we leren van elkaar met dat die je zijn les geeft en dat je daar je dingen van meepikt, kan overleggen. Net wat jij zegt, dat je ook vaak een beetje alleen bent erin. En daar zie ik erg naar uit. Ja.
Mooi. Nou ja, dan is de relevantie van deze bijeenkomst duidelijk voor iedereen. Iedereen heeft er toch iets over gezegd, over de relevantie. Dus dat is in ieder geval dan wel duidelijk, denk ik. Hè? Dat het wel zinnig is om, wanneer je yogales geeft, dat er dan inderdaad zo regelmatig wat uitwisseling is met anderen die lessen geven. En dat is op het punt van verdere ontwikkeling van het inzicht, verdere ontwikkeling van het zien van mogelijkheden, natuurlijk van groot belang. En dat het hier dan even het accent krijgt, de relatie van yoga met non-dualiteit. Nou ja, goed, dat ligt natuurlijk hier in het Advaita Centrum voor de hand. Van mij uitgezien is het inderdaad ontzettend belangrijk, want yoga is natuurlijk vanuit zichzelf is dat een weg naar bevrijding door middel van vereniging. En wanneer het dat is, die vereniging tot eenheid, dan is dat non-dualiteit. Dus eigenlijk zou het in alle yogalessen daar ook weer om moeten gaan. En om dat nou specifiek als thematiek wel steeds erbij te houden, is natuurlijk dan toch echt de moeite waard. Dus dat in het algemeen over die intervisie en met nadruk op die non-dualiteit. Hier in het Advaita Centrum, goed, daar hebben we wat verschillende van die beroepsgroepen, om zo maar te zeggen. Mensen die werken op een bepaald terrein, zoals meer mensen in de GGZ, geestelijke gezondheidszorg. Mensen meer in bedrijf, management. Nou ja, net groep mensen die wat meer werken met jongeren. Ik zeg, nou, het is allemaal zinnig om toch het eens een keer bij elkaar te halen. Om dan daar door uitwisseling, door die inbreng, gewoon zelf ook weer meer te gaan zien en meer mogelijkheden te krijgen. Ja, over die praktische kanten inderdaad, dat is het beste om dat aan het eind van de bijeenkomst gewoon onderling te doen. Want ook met de thuissituatie, ik zou zelf om een uur half vier weg willen. Dan hebben jullie nog in ieder geval even de tijd om verder de zaken verder te bespreken. Wat het vervolg zal zijn enzovoorts. Waren er trouwens, Gisela, nog wat mensen die hierbij komen of niet? Nee? Nou, dan gaan we doen. Ja, de bedoeling is om toch gewoon maar wat lesachtigs te gaan doen. Het gaat om de doorwerking van non-dualiteit in de yoga-lessen. Daarbij hebben jullie natuurlijk te maken met je eigen situatie en de situatie van de deelnemers aan de yogalessen die je geeft. Wanneer hier nu wat dingen naar voren komen, dus is het in eerste instantie op jullie zelf gericht, maar in tweede instantie natuurlijk ook op degenen die jullie yogalessen volgen. Ik maak daar regelmatig wel wat opmerkingen over. Maar allereerst gaat het dus om je eigen situatie. Want dat blijft natuurlijk het belangrijkste. Wanneer je non-dualiteit een belangrijk element wilt maken in je eigen lessen, dan hangt het er vooral vanaf, wat is je eigen inzicht in non-dualiteit? In hoeverre is dat bij jezelf al gaan doorwerken? Want het is niet een bepaalde hoeveelheid informatie die je even doorgeeft. Het is niet theoretisch, het is werkelijk iets wat door jezelf heen moet gaan naar de mensen van jullie lessen. En dat is natuurlijk iedereen bekend die les gegeven heeft, wanneer je les geeft. Dan kun je dat ook alleen maar doen vanuit datgene wat je zelf allemaal ervaren hebt. Dus vanuit je eigen zijnservaring geef je les en vanuit je eigen situatie krijg je dus een specifieke inhoud en vorm van die lessen. Dus het blijft van het grootste belang om steeds bewust te blijven van je eigen situatie. Wanneer je ziet dat er meer mogelijkheden zijn, dan zul je dat zelf verder moeten doorwerken. Dat het helemaal in je vingers gaat zitten, dat het helemaal bij je hoort. Helemaal in je eigen sfeer heel duidelijk en vertrouwd is, dan werkt het door in de lessen. Een eerste onderwerp, dat is de instelling, de geestelijke instelling van jezelf. Dat is altijd natuurlijk van belang, helemaal wanneer je dus wat meer die non-dualiteit naar voren wilt halen. Je eigen instelling. En dat is dus echt een belangrijk punt hoor. Voordat je yogales gaat geven, om eerst weer terug te keren bij jezelf. Zodat bij jezelf de instelling goed is. Wanneer je de non-dualiteit wilt laten doorwerken in jullie lessen, dan zal het allereerst weer, voordat je die les geeft, weer heel duidelijk moeten zijn dat je in dat besef leeft van die non-dualiteit. Anders blijft het iets externs en dan kun je het nooit goed overdragen. Die goede instelling. Het gaat om non-dualiteit. En dat is voor een heel groot gedeelte, is dat de non-dualiteit van binnen en buiten. van het eigene en van het andere. Wanneer je inkeert in jezelf, dat betekent dus dat je de aandacht die naar buiten gaat, terughaalt naar jezelf toe. Dat je terugkeert met je aandacht eerst naar buiten toe, terug naar de bron van aandacht die je zelf bent. Wanneer je dat doet, die terugkeer naar jezelf wat de aandacht betreft, dan krijg je een hele specifieke situatie. Een heel andere situatie dan, ik ben gericht op de dingen buiten, ik zie dit en ik zie dat. Nee, je haalt het terug en je komt heel dicht bij jezelf, je komt in jezelf op een bewuste wijze. En hoe ziet dat er dan uit? Sowieso word je bewust van de hele interne sfeer van je lichaam, met alle indrukken en gevoelens. Nou, dat is natuurlijk een doelstelling van elke yogales. Dat mensen meer bewust worden van hun hele lichamelijke sfeer, wat betreft die indrukken en gevoelens. Dat is een heel belangrijk element bij de yogales. Als je gymnastiekles geeft, zit dat er nauwelijks in. Want dan is het alleen maar extern en dan gaat het om de oefeningen op een goede manier uit te voeren. Bij de yoga sowieso dus een bewustwording van die hele interne lichamelijke sfeer. Ten tweede, wanneer je zo inkeert in jezelf, merk je dus dat die lichamelijke sfeer er is. Maar ook dat je ook een klein beetje op een afstand bewust wordt van die lichamelijke sfeer. Je keert terug dus wat de aandacht betreft keer je terug. En als je terugkeert, dan keer je iets verder terug dan die lichamelijke sfeer. Zodat je die lichamelijke sfeer ook extern, met een innerlijke blik, extern bewust wordt. Is dat duidelijk? Dat wanneer je de aandacht terughaalt naar jezelf en die inkeer, dat je die even verder doorzet. Even verder doorzet dan die lichamelijke sfeer. En dan is er iets ruimer bewustzijn dan dat lichaam. Je hebt dan ook een innerlijke blik. Maar het is een externe blik op je lichamelijke sfeer. Je ervaart zo van binnenuit het lichaam in de ruimte. Is dat duidelijk? Die omkering dus van die gerichtheid. Niet naar buiten toe, maar naar binnen toe. Als het niet duidelijk is, meteen zeggen hoor. Is dat heel concreet te ervaren. Dat je werkelijk die omkering kunt krijgen. Dat is natuurlijk het begin van elke yoga, ook van de meditatie. Je gaat terug. En is het dan ook duidelijk dat je die terugkeer wat verder kunt doorzetten dan de lichamelijke sfeer. Je kunt het doorzetten en dan zit je ergens in je hoofd of zo. Maar je kunt verder terug. En dan verschijnt het lichaam in de ruimte. Ja, is dat iedereen echt duidelijk? Nee, het gaat stap voor stap hoor, maar je moet het concreet meemaken, want anders dan blijft het weer theoretisch.
Maar je doet dat je de waarnemer wordt.
En dan word je de waarnemer van het lichaam. Nou, wanneer dat allemaal goed gaat, kun je dan op dat standpunt van die waarnemer blijven? De inwendige zaken, die gevoelens en indrukken, die zijn er natuurlijk, want intern ervaar je ook nog steeds. Maar je ervaart je ook extern. En het punt is dat vanuit die waarnemer het één ruimte is. Is dat duidelijk? Er is geen verschil meer tussen binnen en buiten. Want het is één ruimte. Er is één groot geheel van ruimte. Het is duidelijk wanneer je gewoon een pan hebt of zoiets, of een pot hebt, dat er binnen zit ruimte, maar het is toch dezelfde ruimte als erbuiten. Zo heb je ook het lichaam als daar als verschijnsel, met een binnenruimte, maar het is dezelfde ruimte als de ruimte buiten. Is dat ook concreet zo te ervaren, dat er maar één ruimte is? Nou, dat is dus een heel belangrijke vaststelling, dat er geen scheiding is tussen binnen en buiten. Voor jezelf is dat ontzettend belangrijk om voorafgaande aan de lessen steeds weer deze instelling te hebben. Natuurlijk, het zal op een gegeven ogenblik moeten stabiliseren dat dit altijd zo aanwezig blijft. Het hoeft niet eens zo'n grote afstand te zijn hoor. Als waarnemer hoef je niet eens zo'n grote afstand te nemen, want wil je daar naar streven, bij sommigen gaat het ook met allerlei spanningen gepaard, ik moet afstand nemen en zo. Nee, dan hou je het maar gewoon dichtbij, maar wanneer je het dichtbij houdt, dan zit er geen spanning in. Nou ja, je kunt het natuurlijk variëren, maar wanneer je een klein beetje ruimte hebt eromheen, al zit je vlak achter je rug of achter je hoofd of zo, nou dan is het even ontspannen en dan kun je het ook het hele lichaam in de ruimte ervaren.
Ja.
Maar doe het wel zonder spanning.
Ja.
Het voelt vrij.
Nou, dat is het punt, hè. Dat is het punt, dat je meteen vast kunt stellen dat juist omdat er dan in die lichamelijke sfeer geen echte grenzen meer zijn met de buitenwereld, dat allerlei spanningen die erin zaten heel gemakkelijk verdwijnen. Namelijk in die ruimte. Er is ruimte. Wanneer je in je lichaam zit en je maakt de scheiding tussen binnen en buiten. Dat buiten heeft op bepaalde punten iets bedreigends. Want je wilt het eigen houden en van buitenaf krijg je altijd van die ja, aanvallen, of in ieder geval de zaken die dichterbij komen, die wil je niet. En dus afweer en andere dingen, het lichaam wil je bij elkaar houden en dat is ook een soort spanning. En wanneer het in die ruimte is, die toch je eigen ruimte is, want het is je eigen bewustzijnsruimte. Nou, dan komen al die spanningen vrij. Didactisch in jullie eigen lessen. Daar zal het natuurlijk toch op een iets aangepaste manier zo naar voren komen. Maar je kunt het al vrij snel hoor, bij mensen kun je dat wel eventjes zo accentueren wat ze zelf al ervaren. Nou, bijvoorbeeld ten aanzien van de delen van je lichaam die je ziet. Nou, je doet wat oefeningen en je kijkt naar je handen. En dan heb je die twee aspecten van buitenaf gezien en van binnenuit gevoeld. Wanneer je dat zo ziet, zeg je nou, die handen zijn mooi in de ruimte en ze hebben een extern aspect en ze hebben een intern aspect. Maar die interne zaken, die zitten er ook in de ruimte. Dus ten aanzien van de dingen die je zo direct kunt zien, ligt het allemaal gemakkelijk. Wanneer je het gehele lichaam hebt, dan krijg je meer die interne blik. En dan geldt hetzelfde ervoor. Bij de Savasana, de dodemanshouding, die liggende houding, ontspanning, gaat het natuurlijk heel gemakkelijk. dat de mensen terwijl ze dus ontspannen liggen, wel een klein beetje dat beeld krijgen van hun lichaam zoals dat ligt in de ruimte. Dat gaat heel gemakkelijk. Die mensen liggen heerlijk. En dan is een bewustwording van het lichaam zoals het daar ligt erg gemakkelijk. Dus je hebt hier en daar wat van die makkelijke ingangen om toch iets van die instelling duidelijk te maken. Wanneer het iets meer gaat in de richting van meditatie of bij echte meditatielessen, is dit natuurlijk ook een eerste stap. De eerste stap is naar binnenkeren. Als je zo wat langer die instelling aanhoudt, dus je stelt vast dat dat hele lichaam in de ruimte is, dat er een ontspanning optreedt, juist omdat er ruimte is. Wat gebeurt er meer? Ja, wordt rustiger. Dat is ook die ontspanning, hè? Ja, dat is die verdere ontspanning. Je merkt het ook aan de ademhaling. En dan krijg je de verdere doorwerking, dat ook de hele geest stil wordt.
Want dan kan ik niet, zoals ik heel vroeg les gaf, kan ik niet met de ademhaling les geven.
Ja.
Ik kan niks meer bedenken.
Nee. Dus je krijgt een heel andere sfeer. Dus je lessen worden ook anders. Waar ik nog even kijken naar het lichaam zelf. Naar het karakter van het lichaam. Wanneer je een externe gerichtheid hebt, dan zie je dus het lichaam. En je kunt erin knijpen en we zeggen, ach, dat is het materiële lichaam. Als je terugkeert naar een waarnemersstandpunt en je ervaart het lichaam in de ruimte, welk karakter heeft het lichaam dan? Sorry?
Een voertuig.
Voel je het?
Een voertuig.
Oh, een voertuig. Ja.
Transparanter.
Energetisch. Dat is dus wel opmerkelijk dat wanneer je die innerlijke visie hebt, dat dan het niet meer gaat om het materiële lichaam, maar het gaat om een, niet eens zozeer een lichaam van indrukken en gevoelens. Indrukken, gevoelens, die horen, dat zijn woorden, die horen in de psychologische taal. En de psychologie hoort bij een materieel lichaam. Zo is het, tenminste eigenlijk altijd. De psycholoog die spreekt een materialistische taal over hersenen en neuronen en weet ik wat allemaal. En over lichamelijk gedrag. Dat betekent gedrag van het materiële lichaam. En daarin spreekt hij nog wel over de ervaringen van mensen. En dan worden woorden gebruikt als, zo ja, wat zijn nou je lichamelijke indrukken? Wat zijn nou je lichamelijke gevoelens? Maar wanneer je het standpunt van de waarnemer aanneemt en je kijkt opnieuw naar het lichaam, je ervaart inderdaad wat daar in het lichaam aanwezig is. Maar je ziet dat het een verandering is ten opzichte van de materialiteit van het lichaam. En dat is dus traditioneel aangeduid als het subtiele lichaam. die indrukken en gevoelens, die blijken daar verschijnselen te zijn. Dus dan spreek je niet meer psychologisch, want nogmaals, dan zit je in een materiële wereld en je zijn personen. In een materiële lichaam heb je bepaalde gevoelens. Nee, het gaat nu om een hele nieuwe werkelijkheid, een subtiel lichaam. En daarin heb je subtiele verschijnselen. Dat zijn energetische verschijnselen. Het zijn geen indrukken en gevoelens van iemand die daar zit. Nee, het zijn energetische verschijnselen. Ga maar kijken. De gevoelens en indrukken die tonen zich nu als plaatselijke en algemene tintelingen, stromingen, stralingen. Ook algemeen als vitaliteit. Wat betreft die energieën, daar is heel wat over te zeggen. Want je hebt daar ook regelmatigheden, wetmatigheden van die energieën. Energieën die kunnen geconcentreerd worden en ze kunnen de ruimte nemen. Ze kunnen meer geconcentreerd stromen. Door concentratie krijg je meer straling, grotere intensiteit. Natuurlijk is er een directe relatie met het fysieke lichaam. Wanneer je dus de Hatha yoga neemt, die gaat uit van het fysieke lichaam. Maar wel houd je heel sterk oog op dat energetische lichaam. En op een gegeven ogenblik doe je het helemaal vanuit het energetische lichaam. Maar ook wanneer je eerst het gewoon fysiek aanleert. Doe maar even mee, gewoon even een boog trekken. Linkerhand en arm gaan omhoog. In deze zithouding. Je ervaart je lichaam van binnenuit en van buitenaf. Rechterhand met één vuist naar naast je even op de grond. Inademend nog omhoog. En dan de boog naar rechts trekken. De vingers gestrekt houden. Strekkend naar rechts beneden. Rechterarm en vuist even stevig, dat je recht ook wat op kunt leunen. En je trekt nog meer die boog. Niet te ver uitademen. Bij elke inademing merk je dat energie dus, vooral aan die gerekte zijde, sterker wordt. Na een inademing even vasthouden en rustig terugkeren. Blijf kijken met die goede instelling. Vooral wanneer je wat visueel bent ingesteld, dan zie je hoe dat zit met de energieverdeling na deze oefening. dan zie je dus ook dat die uitstraling naar links erg sterk is.
Niet dat het dan meer bewustzijn sowieso gekomen is.
Tuurlijk, de aandacht, bewustzijn werkt natuurlijk mee. Dat is dus ook een element. Hè? Dus er zijn allerlei van die wetmatigheden te formuleren. Dus door rekking krijg je daar op die gerekte plaatsen meer energie. Door aandacht ergens op te richten, je krijgt daar ter plekke meer energie. Maar steeds weer opnieuw, je ervaart het in de grote ruimte. Er is geen scheiding tussen binnen en buiten. En vooral in die uitstraling nu naar links is het ook erg concreet duidelijk. Daarbij komt dus nog een belangrijk element, de inwerking van wat je weet, de cognitie. Zelf heb je een bepaald lichaamsbeeld dat je aanhoudt. Wanneer je ogen dicht doet, dan voel je wat bijvoorbeeld aan die linkerkant en in je vingers. En wanneer je daar een beetje op let, dan heb je haast automatisch daar ook een intern beeld van. Een representatie van de vorm.
Maar zit je dan niet, schiet je dan niet naar je denken toe? Want als ik
ja.
Dat je dus vlug weer de eigenschap om vorm te gaan zetten.
Ja.
Dan heb je gelijk weer het beeld van een lichaamslicht.
Nee, dat is het precies. Dus dat wou ik even ook benadrukken. Want dat is dus iets wat heel gemakkelijk plaatsvindt.
Ja.
Maar daar moet je dus ook inderdaad even bewust van zijn. Want het is inderdaad iets kunstmatigs. Wat ervaar je nou werkelijk wanneer je even je ogen dicht doet en niet gaat denken, geen vorm gaat voorstellen? Nou, dat kunnen kleuren zijn, ja.
Het is meer een open ruimte.
Een open ruimte. Daarin misschien inderdaad wat kleuren. Wat energetische verschijnselen. Maar het is aardig vaag wat betreft de vorm. En toch is dat ontzettend belangrijk om dat op deze wijze te ervaren. Waarom? Nou, stel allereerst het cognitief maar heel duidelijk voor hoe het zit met je handen. Hou ze maar een beetje zo als een vuist even, dan is het wat simpeler. Dat het globaal als een iets ronde vorm duidelijk kan worden voorgesteld. Als je dus in een yogales zegt tegen de mensen, hé, kijk eens, voel je handen, voel je duim, je wijsvinger enzovoorts. Dan krijg je dus bij de mensen heel gemakkelijk een voorstelling van die handen, vingers. En daarin plaatsen ze dus wat ze dan noemen gevoelens. Dat betekent meteen dat de gevoelens opgesloten zitten in de vorm van de handen. En dat is dus die beperkende functie van die beelden, die cognitieve beelden. Cognitieve beelden houden vast. En dat er heel gemakkelijk dus die cognitieve beelden bijkomen. Ook dus wanneer je wijst naar gevoelens. Daar moet je rekening mee houden. Zowel bij jezelf als bij degene die een les vond.
Maar als bijvoorbeeld je voelt dat je schouder dan na het voelen naar de oefening helemaal naar beneden is gezakt.
Dan kun je dat best even zeggen, maar meteen moet je ook zeggen van, hey, kijk eens, voel maar je schouder, het zakt helemaal naar beneden, maar laat nou eens een keer die vorm weg. Dan ervaar je daar alleen maar heel ontspannen iets of zelfs dat je daar helemaal niks meer hebt.
Maar dat vind ik dan ook een cognitief beeld.
Eerst begin je dus met zo'n cognitief beeld. Dus steeds wanneer je zo'n woord gebruikt, dan ga je al iets suggereren bij de ander die daar dan heel direct een beeld van maken. Dat is natuurlijk ook het moeilijke van woorden.
Maar ik dacht bijvoorbeeld in deze zin dat je dus het lichaamsschema, bij oefeningen merk je dat het lichaamsschema doorgekruist wordt, hè?
Ja.
Maar in dat voelen, daar zit ook het cognitieve beeld eigenlijk. Van een
nou, je begint met zo'n beeld. Omdat dat het meest direct opkomt. Alleen blijkbaar, je kunt dan weer... Dat moet meestal ook weer even bewust gebeuren. Dat cognitieve beeld, dat gaat verdwijnen. Zodat je weer kunt waarnemen wat er waar te nemen valt.
Maar is het woord lichaamsschema, is er eigenlijk ook een beeld, of niet?
Nou, nee. Want nu hebben we het meer over het beeld. Het schema, dat is veel meer een patroon. Dat ligt nog dieper. Je gebruikt dat onbewust. Nee. Maar wanneer je dus iets zegt, bijvoorbeeld, voel je handen. Dan wordt er heel snel een cognitief beeld van gemaakt. Als deel van het lichaamsbeeld. Dat is echt zo'n representatie wat je kunt tekenen, een plaatje. En dan is het dus op een bewuste wijze gewoon terug te draaien. Hé, laat nou eens een keer dat beeld zoveel mogelijk vallen. En wat ervaar je dan? Nou, dan is het niks anders dan daar ergens ter plekke een beetje op eenhoping van energetische verschijnselen, wat tintelingen daarin, en wat stralingen. Ja?
Maar dan ook al heel snel beperken dit wel in door de woorden te geven, toch?
Ja, dat is dus het moeilijke van woorden, hè? Omdat je dan met die woorden meteen ook een vorm aanduidt.
Ja, dus eigenlijk als je dan bij de ervaring blijft gewoon zonder beeld, dan zou je er niks van kunnen zeggen. Dat is dan zo ongedifferentieerd dat je daar kan je dan wel voelen, maar daar kan je niks van zeggen.
Nou ja, we proberen het wel, dus dan zeg ik, hey, blijf nou eens een keer bij je energetische handen. Het is het energetisch lichaam. Mm-hmm. Dus je hebt energetische handen. Wat is nou de vorm van je energetische handen? Dat is niet de vorm die je cognitief kent van je materiële lichaam.
Nee.
Dus dan moet je dus, want je zegt het energetische lichaam, dan moet je eigenlijk al die cognitieve beelden terzijde schuiven, opnieuw gaan kijken.
Ja.
Dan zeg je, nou, daar, wat ik dan verder mijn handen noem, ter plekke, nou, daar is alleen iets energetisch aan de hand. Daar zit een klompje, vrij sterke energieën daar. Daar heb ik tinteling in, straling ervaar ik. En ik kan ik koppelen aan dat cognitieve beeld. En het cognitieve beeld, dat komt ongeveer overeen met het fysieke lichaam, materiële lichaam. Maar dat direct ervaren energetische lichaam, dat blijft inderdaad vrij vaag. Maar je kunt er wel iets over zeggen. Bijvoorbeeld daar, je energetische handen. Je kunt die energie sterker maken door fysiek eventjes vuisten te ballen. Afwisselend vuisten te ballen en te ontspannen. Maar blijf gericht op dat energetische. Niet op het fysieke, maar op het energetische. Dan zie je steeds dat bij elke keer dat je je vuistband daar, vooral wanneer je het even vasthoudt, daar even sterkere energie komt. Wanneer je handen daarmee neerlegt en je blijft alleen kijken naar het energetische lichaam, dan is die energie daar ter plekke, die zijn veel sterker geworden, die stralen veel meer. Warmere temperatuur.
Wat ik merk in de les is dat cursisten het best wel tussen haakjes eng vinden. Dat ze het heel moeilijk vinden om maar woorden aan te geven, om te benoemen.
Ja, dat vindt iedereen. Ja.
Dat
vindt iedereen.
Ja. Ja, dus maar dan, ik benoem het allemaal, die woorden, maar je merkt dat ze daar, het is echt een hele nieuwe wereld.
Ja, dat wel.
En als je dan een rondje maakt, niemand zegt dat, hoogst achteraf komt iemand naar me toe en vertelt een ervaring.
Ja.
Maar in de groep,
ja. Ja, nee, dat is inderdaad waar hoor, dat ligt zo.
Ik heb ervaring dat ik naar meerdere mensen vraag. Niet één persoon, maar naar meerdere. Dan weten ze ook meestal van, oké, blijf je niet één, dan is het niet zo één. Dus ik hoor het dan in de groep.
Ja,
ik
hoor het ook in de groep, maar dan nog. Dus dat één of twee die iets durven zeggen, de rest, het gebeurt, je ziet het gebeurt.
Het zal natuurlijk ook wat tijd kosten hoor. Je moet niet direct, eigenlijk al direct willen dat ze het allemaal zo precies allemaal gaan ervaren. Maar wanneer dat regelmatig wat in je les doet, dan kun je langzamerhand er ook wel over spreken. Nou, bijvoorbeeld zo'n oefeningetje eventjes. Dan zeg je, nou, wanneer je nou alleen voelt, hoe groot is je hand dan? Nou, dan zullen ze allemaal direct zeggen, nou, die is groter dan mijn fysieke hand. Nou, zeg je, oké, nou, dat noemen we nou maar een energetische hand. Ja, je moet.
Ik zit daar.
Ja, nee, dat is ook duidelijk. Maar je moet het wel opbouwen natuurlijk, daarvoor ben je een leraar.
Ja, nee, maar noem me ook. Het
moet heel basic direct bij dat je een beetje voorstelt hoe het in de situatie is van die mensen.
Ja, wat je zelf zei, je moet het zelf doen, ervaren, het zware al zijn. En dan is het ook nu vanzelfsprekend wat er in de groep gebeurt. Ja, dat is ook je eigen oefening
is,
om daar
beter te zijn. Jawel, maar zoals Paul zit heerlijk in een hele ruime energetische sfeer. En wanneer dat zo vanzelfsprekend is, ja, dan moet je toch eventjes weer even kijken hoe het bij anderen zit. Nee, dat is inderdaad hoor, dat is bij de meeste mensen is het ontzettend grote verandering wanneer ze daar wat kijk op krijgen. En in het begin ontzettend moeilijk. Om alleen maar te accepteren.
Dat is wel vaak. Soms zijn ze zo'n één keer geweest. En van, yoga is niets voor mij. Ik snap er niks van. En dat is zo anders.
Ja, ja zeker.
En dan ga je weer vertellen van, dan komt dat woord erbij natuurlijk.
Ja, of dat ze het inderdaad zo eng vinden. Dat ze zeggen, nee hoor, dat is niks voor mij. Dus begin er niet te snel mee. Eerst gewoon maar opbouwen. Dat ze allereerst gewoon fysiek wat meer ervaring krijgen in hun lichaam, wat die indrukken betreft, de gevoelens. Want alleen dat al is voor een heleboel mensen al aardig angstwekkend hoor. Dat het, bijvoorbeeld dat je je eigen hart voelt slaan. De theosofen die willen, of die hebben nooit wat van yoga willen weten. En ik heb er wel een paar keer zo moeten praten met die theosofische artsen. Of die andere persoonsartsen bedoel ik. Die andere persoonsartsen. Want traditioneel, dat heeft die stichtster, hoe heet je wel weer, die heeft het al gezegd van, nee kijk eens, yoga dat is niks voor westerse mensen, want die worden alleen maar zenuwachtig van. Want dan zeggen ze ook, ja kijk eens, nee, wanneer je dan op jezelf moet letten en je moet op je hartslag letten. Nou, sommige mensen raken direct in paniek. Oh, mijn hart. Oh, nee, dit gaat niet goed.
Of ze voelen het echt niet.
Oh, ze voelen het echt niet, maar wanneer ze het wel voelen, dan markeert er altijd wel wat aan en worden ze wel panisch.
Maar vooral bij de oude mensen, dus ik geef dus les in een verpleeghuis. En heel veel mensen zeggen, ik voel helemaal maar niet. Ja, dan komt door het vet wat hier ons doet, zegt ze dan altijd. We hebben zo'n grote boezem.
Nou zou ik ook niet direct beginnen over het volgen van je hartslag, maar wel dat je inderdaad laat voelen hoe het in een lichaam zit natuurlijk.
Ja.
Dat is natuurlijk wel van groot belang, want dat kan iedereen leren. En vooral wanneer je eventjes wat actieve oefeningen doet, dan natuurlijk voelen ze intern van alles. Ja. Nou, dat is op zich al heel belangrijk.
Ja.
Nou, wat heel heftigere oefening, dan kun je er wel naar verwijzen.
Ja.
Uit het hart.
Ja, zeker.
Op wat hart. Bloedstoot, energie wordt vervoerd.
Zeker, zeker. Nee, als je werkelijk doorgaat met de yoga, natuurlijk, dan komt dat energetische er steeds meer bij. En wat ik al zei, dan gaan steeds meer de oefeningen ook vanuit het energetische lichaam gebeuren. Daar zullen we straks ook nog wel even naar kijken. Maar dus ook die inwerking van die voorstellingen die je cognitief maakt, dat moet dan ook duidelijk zijn. En dat dat ook weer wordt gesuggereerd door de woorden die je gebruikt. En dat je daar even wat kijk op hebt. Oh ja, zo. Dus dan weet je ook, hey, wanneer ik wat meer aandacht moet geven aan die energetische gevoelens, dan moet ik ook mijn taalgebruik er enigszins bij aanpassen. Dus die algemene instelling, je ziet hoe belangrijk dat is, want het werkt voortdurend door. In de zin dat die energieën de ruimte krijgen, dat die sterker mogen worden, dat ze niet gevangen worden gehouden in die cognitieve patronen. En dat is dus overeenkomstig de fysieke situatie. Dus die energetische sfeer is een heel eigen werkelijkheid. Het is niet psychologisch in de zin dat je zegt, ik ben een lichamelijk, materieel lichamelijke persoon. En ik ga wel met gevoel de oefeningen doen. Nee, dat is één werkelijkheid. Wanneer je naar binnen keert en je wordt bewust van die energetische sfeer, dan heb je een andere werkelijkheid. En natuurlijk hebben die twee werkelijkheden met elkaar te maken, maar wanneer het echte yoga is, dan ben je eigenlijk voortdurend bezig op dat energetische vlak. Dus met het subtiele lichaam, of met de subtiele lichamen, daar werk je. Non-dualiteit zit er dus sowieso in de relatie tussen binnen en buiten. En je ziet wanneer die non-dualiteit er komt, wanneer die scheiding tussen binnen en buiten wegvalt, dat je dan al ineens veel meer mogelijkheden ziet op dat niveau al. Van die energie. Ontspanning. Dus nogmaals, non-dualiteit, die zit hem sowieso dus in het wegvallen van die scheiding tussen binnen en buiten. Laten we dat maar horizontaal noemen. Er is ook een steeds grotere non-dualiteit, meer in verticale zin. Namelijk dat er ook geen echte scheiding is tussen het energetische en het fysieke. En tussen het meer grof subtiele energetische lichaam en nog subtielere lichamen. De relatie tussen het energetische lichaam en het fysieke lichaam. Nou, we hebben net al even dat oefeningetje gedaan, even die rekking. Je begint het misschien sterk fysiek. En je moet het natuurlijk, op yogalessen, moet je het ook eerst fysiek aanleren. De oefening moet fysiek goed gedaan worden. Dus daar begin je mee. En dat geldt voor alle yoga-oefeningen, ademhalingsoefeningen. Je moet het fysiek goed aanleren. De mensen moeten er ook goed fysiek een heel duidelijk beeld van hebben. Oh ja, zo zit het in elkaar. Zo dus ook de pranayama boeken eerst een heel deel van over het materiële lichaam. Want dat moet eerst duidelijk zijn, omdat men daar nou eenmaal van uit begint. En het moet op dat niveau moet het ook goed zijn, wat oefeningen betreft. Wanneer dat duidelijk is, dan krijg je die overgang naar het energetische lichaam. Maar je ziet dus direct dat uitgaande van het materiële lichaam, wanneer je de oefening meer eerst fysiek doet, dat je daar natuurlijk direct op energetisch niveau daarvan de consequentie ziet. Dus de algemene energetische vitaliteit. Nou, gaan we gewoon doen. Gewoon de zithouding, wanneer je dat behandelt op je lessen. Ontzettend belangrijk. Wanneer hele simpele houdingen, zoals gewoon staan, zoals gewoon zitten, zoals gewoon liggen, enzovoorts. Nou, wanneer je zo zit. En dan ga je fysiek, ga je de houding eerst goed maken. Het is frappant hoor, dus doe het nog maar eens een keer even mee. Wanneer je echt een beetje in elkaar zit, een beetje in elkaar hangt. Of je hebt het idee achterover meer, nou ja, dit is mijn gemakkelijke stoel. Maar hoe langer je in je gemakkelijke stoel zit, des te minder energie krijg je.
Ik wil gaan liggen.
Nou, wanneer je dan moet je even in jezelf alles ervaren. Wanneer je langzaam, dus energetisch, hè, gewoon even letten op die energetische situatie. Wanneer je langzaam recht overeind gaat zitten. Echt mooi recht overeind, lang maken. Fysiek kun je sowieso zeggen dat de ademhaling dan veel beter is. Wat betreft de energetische situatie, dat die ook veel beter is. Je voelt toch veel meer vitale energie. Als je het een beetje duidelijk kunt ervaren, dan ervaar je toch ook dus veel meer die doorstroming. Dus dat is uitgaande van het fysieke lichaam meteen dus een heel sterk effect op het energetische lichaam. Dus zo heb je dat eigenlijk bij alle asana's die je eerst fysiek goed aanleert. Dat je uitgaande van het fysieke uitvoeren van zo'n asana, dat je dan heel sterk invloed krijgt op het energetische lichaam. Het is op de les een lange tijd hoor, dus voordat je werkelijk helemaal meer energetisch gaat werken. Nou goed, dan moet er toch wel langzamerhand wel wat gebeurd zijn bij de mensen, dat ze dat kunnen. Dus je hebt eigenlijk in de eerste jaren gewoon van de groepen, ja, wat je dan doet is dat je eerst fysiek het goed aanleert en dan komen ze in zo'n houding terecht. Maar wanneer je zo'n houding langer aanhoudt, dan is het makkelijker om voor de mensen om het iets meer ook energetisch te gaan ervaren. Dus dan krijg je in de houding eigenlijk meer een overschakeling van het fysieke vlak naar het energetische vlak. Daarom is het ook wel goed om houdingen af en toe langer te laten voortduren. Juist om die overgang wat duidelijker te laten maken.
Of de beweging naar die angst moet je
Ja, wanneer je bewegingen hebt in de houdingen om die inderdaad heel langzaam te laten doen, dan krijg je het ook. Dus in het algemeen heb je dus die aanpak in de Hatha Yoga, dat je het eerst fysiek aanleert en dat je fysiek de houdingen aanneemt, maar dat daardoor er een hele specifieke energetische situatie gaat ontstaan. Elke asana heeft een specifiek patroon, natuurlijk fysiek, maar dan ook direct energetisch. En dat werkt verder door. Dus ook wanneer yoga wat meer therapeutisch wordt gebruikt, je begint wel met het fysieke, maar het echte therapeutische effect komt van het energetische patroon wat door zo'n asana geïnduceerd wordt. Ja,
stel maar, ik
altijd.
Doe, dit heeft toch altijd...
Tuurlijk. Ook al
zelfs,
kunnen ze die...
Al ben je 90 en...
Ja, wanneer je maar iets kan doen, dan heeft dat effect. Zeker.
Ja, dus dan zijn ze niet in de ideale positie.
Nee, maar alles wat je doet, dat heeft effect. En natuurlijk, je moet rekening houden met de fysieke mogelijkheden van de mensen. Dat hou je. Maar dat is niet erg, maar dat geldt voor iedereen. Ergens zijn grenzen, dus je moet wel naar die grenzen toe gaan, maar je moet niet forceren. Dus daarom. Ja. Maar wanneer je naar die grens toe gaat, dan gebeurt er wel wat.
Ik heb wel eens iemand les gegeven die op bed lag, die alleen maar met zijn ogen. Op de inademing naar links en op de uitademing. En dan van daaruit de ontspanning. Dat had een net zo goed effect. Dan kwam er toch meer ontspanning. De energie ook vandaaruit, door die ademhaling erbij. Dus eigenlijk soms zijn bewegingen. Ja. Dat zeggen mensen ook wel eens die op les zijn. Maar ja, dat kan dan niet. Ik heb ook wel eens les aan iemand die op bed ligt. Ik kan er nog niks.
Adembeweging is natuurlijk ook een beweging. Dus dat is natuurlijk iets wat elk levend wezen toch kan doen. En dan is dat ook een uitgangspunt. Ja, dus zo de directe verbinding tussen de verschillende lichamen. Dus daar ook een non-dualiteit in. Fysieke lichaam, het gewone energetische lichaam. Maar wanneer je dan een klein beetje op het niveau van de waarnemer weer bewust wordt van jezelf, dan vind je daar toch ook weer een soort lichamelijkheid. Dus van binnenuit, je kijkt naar het fysieke lichaam, Maar het is dan het energetische lichaam in de ruimte. Die terugkeer met de aandacht, die gaat verder terug naar jezelf weer opnieuw op het niveau van de waarnemer.
Mag ik wat vragen, Douwe? Wat ik heel, heel vaak zie bij mijn leerlingen, dat dan krijgen ze eigenlijk een inkeer. Dan zie je ze dus die inkeer maken. En dan vallen ze eigenlijk in slaap, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dan gaan ze er eigenlijk toch voorbij.
Ja, zeker. Nee, dat gaat heel gemakkelijk.
Dat vinden ze heerlijk, hè?
Ja, zeker. Vooral wanneer je dat doet in liggende houding, nou dan...
Snurk
zo de helft eruit weg. Nee, dat gaat heel gemakkelijk.
Maar hoe kan ik dat dan voorkomen?
Nou, laten we allereerst zeggen dat het wel even begrijpelijk is, want dat is ook even een punt hoor, dat wanneer mensen een klein beetje inkeren, dan associëren ze dat direct met slaap. Van, oh, ik mag heerlijk terugkeren en ik mag ontspannen. Nou, wanneer heb je bewustzijn? Dat is bewustzijn van de buitenwereld. En nog een beetje zo, een beetje in je hoofd, maar dan houdt het op. En wanneer je iets meer terugkeert in ontspanning. Nou, dan hebben ze helemaal geen bewustzijn meer. Dus dat is slapen. En dat is iets wat je inderdaad even gewoon toch duidelijk moet begrijpen. Ja, dat is begrijpelijk voor hen. Nou wil je gewoon met de yoga... wil je de mensen dus een ruimer bewustzijn laten ervaren. Dat betekent dus dat ze bewust blijven terwijl ze verder inkeren. Dat is gewoon dan het punt. Nee, hoor, dat... Oh, heet het.
Dat is het dus. Ik heb het nooit begrepen, maar dat is
het. Ja.
Nee, waarom het gebeurt. Ze hebben dus geen besef van dat er meer...
Dat daar binnen nog een bewustzijn mogelijk is. Want wanneer je toch inkeert en je laat ontspannen, nou, dan is het toch slapen. Ja. Nou, ook op een zat zijn. Oh, hé, hey, nou.
En als je dan wat meer meditatieoefeningen doet voor afzonderlijk geschreven, dat je dan een soort herkenning krijgt. Dat je dus ook stilte zonder samen te
vallen. Ja, zeker. Maar dat is dus inderdaad de beoefening dan. En gewoon ook op een yogales. Nou, wat ik dan wel vaak doe, is bijvoorbeeld... dat ze toch iets actief moeten doen, hè? Bijvoorbeeld inademen, aanspannen, gewoon liggend, hè? Gewoon. Dan zie ik alweer, nou, een heleboel zakken weg. Inademen, vuistenballen, uitademen, loslaten. En wanneer ze dat niet horen, herhaal ik het nog even wat harder. Oh ja, dan moeten ze iets doen. Nou, wanneer ze iets doen, dan gaan ze tenminste niet slapen. Of één arm moet je recht overeind houden. En dan toch ontspannen. Ontspannen maar, heerlijk ontspannen. Voel je van binnen uit al die ontspanning verder doorgaan. Dan valt er wel eens een keer te larmen. Oh ja, nee, recht overeind.
Zo is deze ook een hele aardig om dat dan voet zo liggen. Nou, dat je alleen de armen zo... Nou, en dan moet je toch wakker blijven. En dan helemaal loslaten.
Ja, dus liggend inderdaad, armen onder.
En dan liggen.
Ja. Nee, wanneer ze iets moeten doen, dan...
Moet toch iets doen,
ja. Ja.
Dezelfde
over. Natuurlijk, maar dan is er toch nog wat bewustzijn bij je en daar gaat het om.
Ik lijk wel zo'n ballon onder het hoofd van de mensen die meteen snurken.
Ja.
En dan vallen ze gauw van die ballon, dus.
Is ook een goede. Ja.
Ga ik ook maar uit het yogaboekje mee werken.
Ja.
Nou, iets anders. Dat kwam vanmorgen bij de cursus van Pieter te spreken. En bij gisteren ook. Als je zelf in die stilte, die ruimte bent, en van daaruit door je yoga-oefening, dan voelen anderen, die voelen dat. Pieter zegt, dan hou ik ook mijn ogen dicht als ik iets inspreek. Maar ik heb ooit bij yoga-opleiding geleerd, je spreekt hem in en dan ga je kijken hoe ze het allemaal doen. Maar dat verstoort een beetje dat... besef van ruimte. Of,
nou ja,
het hoeft misschien niet, maar
dat is het punt, het hoeft niet.
Nee.
En het moet het eigenlijk ook niet doen. Want dat is ook even voor jezelf ook een oefening hoor. Dat die instelling, dat die goed is. Eerst maar met de ogen dicht. Lukt het om je zo je eigen lichaam in de ruimte te ervaren? Ja, mooi zo. Ga dan eens een keer hetzelfde blijven doen. Terwijl je dat beeld aanhoudt. En... hele kleine spleetjes open. Nou, kun je dan terugkeren naar het waarnemersstandpunt? Zo ja, de ogen weer iets verder open. Kun je bewust blijven van het lichaam in de ruimte? Kun je op het waarnemersstandpunt blijven? Ook wanneer je ogen open zijn. Nee, wanneer je ogen dicht houdt en het dan zo houdt, dan krijg je ook niet zo gauw de integratie. Want wanneer we het hebben over het wegvallen van de scheiding binnen en buiten, je krijgt wel intern dat je dan die interne sfeer hebt waarin geen dualiteit is. Maar wanneer je ogen open doet, kan het dan ook nog zo blijven. Als dat niet zo is, dan heb je weer een dualiteit. Externe wereld en dan die interne wereld.
Juist, om te integreren, juist in die openheid blijven. Precies. Want dat voel je juist.
Ja. Ja.
En des te beter kun je denk ik zien en ervaren om je heen wat er gebeurt.
Ja, zeker. Zeker. En natuurlijk, dat je, wanneer je les geeft, dan zul je ook, tenminste ja, behalve wanneer je een groep hebt van echt gevorderden, dan is het veel minder van belang. Maar vooral de mensen die het niet zo lang doen, je moet continu wel gaan kijken hoe zit het en corrigeren wanneer het nodig is.
Schema
waar
je
vast
zit. Mijn ogen dicht kan ik niet open
en
mijn ogen open.
Nou ja, maar dat is dan het punt om te beoefenen.
Ja. Ik vind de overgang naar een handeling dan. Dus het is heel mooi als je dat zo zegt en dan zit ik hier, dat is heel mooi. Nu is dit de les en daar doet iemand dit en daar doet iemand dat en dan moet je dus overgaan, maar ja, je moet dan net als dat je
hersens
gaat gebruiken, zo
voelt het. Nou, wanneer dat zo is, dan is het fout.
Ja, dat bedoel ik, maar
dus wanneer je, nou misschien is het wel goed hoor, om even dat verder te bekijken, dat wanneer je met de ogen dicht, wel heel duidelijk, je lichaam kunt ervaren in de ruimte. Dat lichaam is dus niet zomaar een beeld. Het is niet een beeld in je geest. Het kan wel, je kan wel een beeld vormen ervan in je geest, maar het lichaam is meer. Het maakt een eigen werkelijkheid intern. Waarom? Omdat daar nou eenmaal die energetische verschijnselen zijn. Of meer psychologisch, dat zijn de indrukken die daar in het lichaam aanwezig zijn. Is dat duidelijk? Dus dat wanneer je het hebt over het energetische lichaam, dat het niet in de geest is, dat het niet een mentale representatie is. Dus het is niet primair op mentaal niveau, maar het is een eigen werkelijkheid van die energetische verschijnselen. En dat is iets concreets. Het is iets concreets. Het is niet zomaar even bedacht, want je ervaart het als eigen object verschijnsel. Die meer wetmatigheden die er zijn ten aanzien van die energieën, die wetmatigheden, je kunt dan wel zeggen, ik ga het even anders bedenken, iets anders voorstellen, maar er zit ook een eigenheid in dat je die wetmatigheden niet zomaar eventjes terzijde kunt schuiven. Nou, dat is die traagheid die je natuurlijk in de fysieke wereld, materiële wereld, heel sterk hebt. Het belangrijkste eigenschap van zware materialiteit is dat het een traagheid heeft. Als je tegen een muur aan loopt, nou, dan heeft die muur een aardige traagheid om te verdwijnen. En dan zeg je, ja, die muur is hard. En die grote grindtegels die moet optillen, die zijn zwaar. En dan zeg je, ja, nou, dat is de harde werkelijkheid. Op energetisch vlak is het niet zo hard, maar er zit wel een zekere hardheid in. Net als in de droom, dat zit ongeveer in die richting van het energetische lichaam, energetische werkelijkheid, iets nog meer naar de gevoelssfeer, iets meer naar het mentale, maar ook die energetische werkelijkheid is in de droomsfeer ook aanwezig. Nou, dan zeg je, nou, in de droom kan wel een heleboel, maar niet alles. Daarin zit ook in de vormen, zit nog een zekere hardheid, een zekere traagheid.
Is het zo om je hardheid te intuïten, of om je van jezelf in zo'n energie gestopt hebt, dat die dan zwaarder is? Of
ja, ook, ja.
Maar voel je hem dan minder duidelijk?
Nou, nu gaat het er alleen even om dat je dat vergelijkt dus met de materiële wereld en de mentale wereld. De mentale wereld is nog ijler, nog lichter. Terwijl de energetische wereld er tussenin zit. Die heeft iets van de zware materialiteit, omdat er toch niet alles mogelijk is. Het heeft eigen wetmatigheden. Die je niet zomaar even kan veranderen door anders te gaan denken zoals op mentaal niveau mogelijk. En daarom is het een eigen werkelijkheid. En daarom kun je er ook, is de yoga dus ook een soort wetenschap van die werkelijkheid. En een techniek om daarmee te werken. Maar je ziet wel dus meteen, dus wanneer je overgaat van het materiële naar het energetische, dat het aspect van de scheidingen steeds minder groot wordt. Op materieel terrein, moet je eens kijken, die afstanden die zijn overal duidelijk. Op meer energetisch vlak, je ziet al dat die op energetisch niveau, dat die afstanden heel erg betrekkelijk zijn, want die energieën die kunnen zich zo ontplooien dat die afstanden er niet zijn. In die ruimte zijn het allemaal energieën, maar daarin zijn ze wel weer één. Lichamelijke energieën en de kosmische energieën, of energieën van andere levende wezens. Omdat daar niet zo duidelijke scheidingen zijn, zie je dus dat de eenheid daar veel groter is. Dus ook in die zin een grotere non-dualiteit, wanneer je naar de meer subtiele sfeer toe gaat. Maar verder, zoals we zagen, dus ook in verticale zin, vanuit het materiële naar het energetische, naar het mentale toe, dat ook daar nergens een duidelijke scheiding te vinden is. Want het grof materiële kan zich ook heel makkelijk ontwikkelen tot subtielere vormen van het lichaam. Zoals op het niveau van de waarnemer. Dan zit je ergens voor je ervaring, ergens in de ruimte. En toch nog een zeker lichaam. Dus wanneer je daar aanwezig bent, bewust op het niveau van de waarnemer, en je geeft les, dan is er geen denken, want dat niveau van de waarnemer zit al boven het denken. Het punt is dat de waarnemer, dus jezelf als waarnemer, de dingen meteen ziet. Je ziet het of je ziet het niet. Als je het ziet, is het duidelijk. Dat noemen we inzicht. Dus het is een inzichtslichaam. Nou, het belangrijkste is dat je zelf heel duidelijk dus terugkeert naar het waarnemersstandpunt. Je ziet dan het lichaam met energetisch lichaam in de ruimte. En wanneer je daar bent op dat niveau, dan zit je niet te denken, maar je neemt alleen waar wat daar aan verschijnselen zijn. Een soort spiegelfunctie.
Ja, dus ook het denken.
En ook het denken. Dan geldt hetzelfde voor. Maar denken ook dus als geheel van energie.
Ja, niet dat je daar een duidelijk verschil ziet, maar dat het allemaal transparant door elkaar plaatsvindt.
Het zijn net verschijnselen als het energetische lichaam.
Ja, maar die zie je toch door elkaar heen als het ware.
Ja.
Die zit niet gescheiden van.
Precies, dus dat is het punt. Er is geen scheiding in die verticale beweging, verticale lijn. Maar dat geldt dus ook nog verder teruggaande naar dat inzichtslichaam van je.
Je zit er duidelijk niet aan vast aan denken.
Nee. Maar je ziet dus dat ook daar dus die overgangen er allemaal zijn. Van het ene naar het andere steeds subtieler. Of omgekeerd steeds grover. En dat daar dus echt geen echte scheidingen zijn. Dat betekent ook dus dat daar een non-dualiteit in zit. In al die verschillende werkelijkheden. Het een heeft direct te maken met al die andere werkelijkheden.
Het is inderdaad wel tot waarnemer nog iets van een soort stilstand of zo, of iets vast.
Nou, daar op dat stilstaande punt moet je nog maar eens een keer bewust worden, teruggaande met je aandacht daar naartoe. Mm-hmm. Dan merk je dat er ook nog iets lichamelijks zit. Dat is het inzichtslichaam. Het heeft niet veel vorm meer, want een heleboel is al losgelaten. Maar het heeft nog een zekere...
In de vorm van een bepaalde hardheid, zeg maar.
Ja, zeker energetische kwaliteit, ja.
Ja, waar een soort, inderdaad ook een soort minder beweging is. Een soort, tot stilstand.
Ja, goed, dat kun je ook nog zeggen. Het zit op één punt daar, ja. Maar het is energetisch, lichamelijk.
Wat bedoel jij nu? De waarnemer zelf?
Dat een soort fixatiepunt is. In de ruimte als je daar op bent.
Maar dus het heeft iets energetisch. Dat is het belangrijke dat je dat ziet. Dat inderdaad een zekere lichamelijkheid nog is. Ook al is dat aan vormen nauwelijks iets meer. Nee, dus wat de yoga betreft gaat het erom om dit ook allemaal te doorzien. Dat het allemaal geen echte scheidingen heeft. Maar dat je wel ook de mogelijkheid hebt om terug te keren naar die steeds subtielere lichamen. Waarbij de oude niet meer bepalend is. Dus wanneer je overgaat naar het energetische en van daaruit lesgeeft. Dan zie je dus dat het al heel anders is omdat het niet meer... op materieel niveau is met die grote scheidingen, met die duidelijke scheidende vormen. En daarom is het nuttig om op energetisch vlak les te geven. Omdat die afscheidingen en die beperkingen van het materiële al weg zijn. Dat is die voorstelling van die verschillende lichamen als koshya's, die sluiers. Er zijn sluiers van het zelf en de meest grove is die van het materiële lichaam. En wanneer dat verdwijnt, dan heb je één schil van je ui eigenlijk al losgelaten. Eén sluier is weg. Dat betekent dat je toch iets meer ervaart van jezelf. Dat al iets, een zuivering betekent. En iets meer tot jezelf komen betekent. Maar dat betekent meteen dat er al iets gebeurt in de richting van non-dualiteit. Nou, we hebben op verschillende plaatsen die non-dualiteit kunnen zien. In ieder geval dus tussen binnen en buiten. Het eigene en het andere. Intern en extern. Dat daar ook die cognitieve kennis van je en voorstellingen een belangrijke functie hebben. Wanneer ze er zijn, dan maken ze inderdaad een scheiding tussen binnen en buiten. Wat voor effect het heeft, dat hebben we gezien. Verder sowieso, heb ik nog niet eens genoemd, maar intern is het natuurlijk in je hele lichaam natuurlijk ook een punt, hè? dat er niet allerlei blokkades zijn, dat het interne ruimte al wordt opgedeeld. Nu hadden we even binnen en buiten, dan zeggen we binnen is het globaal, binnen je hele lichaam. Maar moet je eens kijken hoeveel is er al niet intern al opgedeeld aan onderdelen die niet meedoen energetisch met het grotere geheel van je lichaam. Dus dan is het ook een taak van de yoga om dat soort blokkades te laten verdwijnen, zodat eerst al intern het weer één geheel kan worden. En dat is natuurlijk ook een non-dualiteit. Er is een non-dualiteit tussen je ene hand en je andere hand. Als dat niet zo is, dan is het niet best. Maar er is ook een non-dualiteit tussen hoofd en hart. En wanneer het niet zo is, is het niet best. Energetisch, wanneer daar ergens hier een blokkade zit, oké, dat is dus ook een taak van de yoga, dat die blokkade opgeruimd kan worden. Of tussen je hart, en hier zit ook vaak een blokkade in, hè? Zo hier bij je maag ergens, boven en eronder. Dus dat is allemaal ook van belang. Dus ook non-dualiteit intern in je lichaam. En dan binnen en buiten. En dan ook in verticale zin. In die schaal van grof naar fijn. Fijn, subtiel en grof. Dat ook daar de overgangen niet meer gescheiden zijn. Heeft het allemaal te maken met een doelstelling van yoga, zoals ik dat ook zie, dat die vaste patronen op lichamelijk niveau, dat die verdwijnen. We hebben het al even gehad over dat lichaamsschema. Bij is gewoon een bevrijding van het lichaamsschema. Het zijn bepaalde patronen die niet zozeer liggen op het niveau van het cognitieve, als wel op het niveau van het gevoelsmatige en het meer onbewust werkende. En dat zijn hele diepe patronen die zo vanzelfsprekend zijn dat ze eigenlijk nooit bewust worden. Maar in die yoga zullen ze dus bewust kunnen worden. En dan zie je dus ook dat het ook weer als patronen, net zo goed als de cognitieve patronen, zijn die meer lichaamsschema patronen ook weer beperkend en scheidend. En dat zijn dus hele simpele dingen. Alleen al wat betreft bijvoorbeeld de oriëntatie in de ruimte. Dat is voor, dat is achter. Dat is zijwaarts, dat is zijwaarts. Dus alleen al dat je eens een keer een torsiehouding hebt, doe maar even mee, en je neus staat over de boven de rechter schouder. Wat is niet voor? Wat is niet voor? Richting van je neus of van de voorkant van je romp? Zie je dat al een doorbreking is van die vanzelfsprekendheid? Draai maar even weer terug hoor. Nee, maar gewoon heel simpel. Dat wanneer je... In het gewone leven zijn er dus allerlei basale patronen, alleen dus al wat de oriëntatie betreft, en nog een heleboel andere. En in de yoga, vooral wanneer de houding wat langer voortzet, worden die basale patronen ook verbroken. En dat betekent ook een bevrijding. Want wat gebeurt er alleen al wanneer je zo even doet, en je verwijst even naar het punt wat nou voor is. Als je... Ja, doe maar.
Ik begrijp niet wat je bedoelt. Van wat is voor van je gezicht? Of van je...
Nee, ik vraag het in het algemeen. Nou, je ziet het al dat je in verwarring bent. Nee, maar dat is het punt nou juist. Dat je nou juist in verwarring wordt gebracht omtrent wat eerst vanzelfsprekend is. Eerst is het vanzelfsprekend.
Dat is de voorkant.
Dat is de hele voorkant. Maar nou,
ja.
Zeg je nou, dat is zo vanzelfsprekend dat je er nooit een vraag over stelt. Ja. Maar wat je voorkant is, is niet je achterkant.
Nee.
Dat is een dualiteit. En het werkt door in al je gedrag.
Ja.
Bijvoorbeeld wanneer iemand achter je nadert, nou ja, dan vertrouw je hem niet.
Ja.
Enzovoorts enzovoorts. En wat in de tijd voor is, nou, dat is daarvoor en dat is achter. Enzovoorts. Hè. Dus je bepaalt jezelf meteen. Dat betekent dat je zelf een identiteit hebt, alleen maar wat de oriëntatie betreft in ruimte en tijd. Nou, om dat te doorbreken is dus ontzettend belangrijk, want anders dan hou je jezelf daarin vast.
Hetzelfde niet, wat is onder en wat is boven.
Precies.
Oké.
Maar wanneer je dus nou zo doet, dan zeg je al, ja, nou weet ik het eigenlijk niet wat voor en achter is. En wat voor is, moet ik letten op mijn gezicht of moet ik letten op de voorkant van mijn romp? Je kunt dus, je haalt het uit elkaar. En als je het uit elkaar haalt, hoe krijg je dan weer een nieuwe harmonie? Ga eens na, hoe krijg je dan weer een nieuwe harmonie?
Terugdraaien.
Ja, je kunt terugdraaien. Als je dat nog niet doet. Als je dat nog niet doet. Je hebt een conflict, hè? Ben je nou je voorkant van je lichaam? Of ben je nou, dat haal je uit elkaar. Eerst is het in één, harmonie. Maar nou haal je het uit elkaar. Voorkant, romp en je neus.
En nu ben je een nieuw wezen die toevallig die kant op kan.
Ja, maar hoe kun je dat bewust worden?
Grotere ruimtes.
Ja, dan moet je toch een hoger standpunt innemen. Dan moet je een hoger standpunt innemen.
Als je op dit standpunt blijft staan, dan blijf je in de
conflict. Precies. Als je op dit niveau blijft staan, dan heb je het en houd je het conflict. Dat is nou juist het punt. En daarom is het zo goed dat je af en toe lichamelijk in conflict komt, want het is een basis waarop je ineens op een hoger standpunt gaat staan. En dat is ook weer wanneer je in de torsie een langere tijd blijft. Dan krijg je haast automatisch dat je een ruimer standpunt gaat nemen, dat je het op een afstand kunt zien, en dan kun je het alle twee aanvaarden zoals het is aan verschijnselen op dat andere vlak. En dan kun je het daarin ontspannen. En dat betekent meteen dat je dus niet meer vastzit aan die oorspronkelijke situatie op dat lagere niveau, want dan zie je, het hoeft maar even iets te draaien en je hebt daar een conflict op ter plekke. En hetzelfde, dus dat geldt dus op alle terreinen en ook op het terrein van de tijd. Nou, ga maar eens een keertje eventjes met je neus naar het verleden staan. Kun je dat? Nou, als je dat doet, dan kom je wel min of meer los van de tijd. Maar lichamelijk dus ook. Dat lichamelijke, dat je dat heel duidelijk ervaart. Als je dat nog niet duidelijk ervaart, nou, dan ga je maar eens een keer naar de kermis toe of naar de Efteling en dan laat je maar eens een keer in de rond gieselen. Dan weet je op een gegeven moment ook niet meer wat links en rechts en boven en onder is. En dan zeg je, ja, ik word straalmisselijk. Ja, waarom word je misselijk? Dat is weer op dat ene lage niveau waar je lichamelijk aanwezig bent, waar dat conflict zit. Ja, dat is cognitief, omdat je zegt, nou, ik wil het zo houden, dat is het ene, en het andere lichamelijk, nou, dat past er niet meer in.
Dat is ook veiligheid, hè, bij je tweede.
Ja, natuurlijk, maar dat lukt je niet meer, dus dan word je ook misselijk en dan vind je het helemaal niet leuk. Maar wanneer je op een hoger niveau gaat staan, zoals kleine kinderen, die hebben dat patroon nog niet, die zijn helemaal open, dus het maakt allemaal niet uit, en het is allemaal in de grote ruimte. Nou, om dat weer een klein beetje opnieuw te gaan ervaren, nou, dat is natuurlijk de moeite waard. En die yoga, vooral met die, al die asana's, die hele vreemde lichaamshoudingen. Ja, dat is dus daarbij ook een doelstelling, een bepaalde functie van yoga. Dat je dat ook leert loslaten. Dus ook juist wat dit betreft. Hè. Dus dan is er in het gewone leven niet zozeer een dualiteit wat dat betreft dat er een conflict is. Maar er zit wel degelijk dualiteiten in. Voor, achter, boven, onder, alleen al. Links, rechts. Terwijl wanneer je daar gewoon een hele simpele oefening mee doet, dan zie je dat er wel makkelijk een conflict kan komen.
Als je naar het patroon van bewegen gaat kijken, dan hebben we eigenlijk heel veel bewegingen van onze ouders overgenomen.
Ja.
Dat ben ik wel heel erg bewust van daar.
gaat. Zo is
het. Ja, die patronen.
Die patronen. En kun je die doorbreken?
Ja. Maar dan moet je dus bewust eerst, of laat ik zeggen, moet je het eerst bewust worden. Ten tweede, wanneer ze bewust wordt, kun je ook zeggen, nou ga ik bewust eens een keer iets anders doen. Het is bijvoorbeeld erg zinnig om eens een keer te zeggen, nou ben ik komende paar uur linkshandig, wanneer ik rechtshandig ben, of omgekeerd. Moet eens kijken wat het allemaal tot gevolg heeft. Maar het is wel erg goed om dat eens een keer te doen, want dan merk je hoezeer je eenzijdig patroon had.
Ik heb toevallig een leerling van mij die zegt, ik heb ontzettend last van evenwichtproblemen. En daar heb ik zo'n neiging om te alleen de oefening aan de linkerkant te doen. Misschien een beetje gemeen, maar dan gaat ze toch automatisch het evenwicht terugbrengen.
Nou ja, daar bewust van te worden, dat is te beoefenen, ja.
Oké.
Natuurlijk. Die balansoefeningen in de yoga, die zijn natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Want dan moet je bewust worden van wat verticaal is. Nou, dat je daar heel duidelijk bewust wordt wat nou werkelijk verticaal is, dat is dus ook belangrijk. En is het ook weer goed om eens een keer gewoon te zeggen, nou nee, ik ga nou eens een keer helemaal op de kop hangen en dan krijg ik een omgekeerde verticaal. Is ook weer goed, maar ook die verticaal is natuurlijk heel belangrijk. Dus om daarmee te spelen, hè, dat is ontzettend belangrijk. En dat gebeurt in de yoga. In die zin dus worden die patronen dus afgebroken, die vanzelfsprekende patronen die eerst eigenlijk niet bewust waren, worden bewust. En dan dat ze niet meer zo absoluut aanwezig zijn. En dat betekent dat je daar dus ook vrij van wordt.
Dan beweeg je ook eigenlijk heel licht.
En dan wordt het steeds lichter. En dan wordt het steeds minder door patronen bepaald.
Okay. Dan zou je een voorbeeld kunnen geven van dan met betrekking tot de tijd inderdaad. Om daar dan meer los van te komen.
Nou, dat is natuurlijk veel meer meditatief. Maar alleen al dat je kunt voorstellen dat je, nou ja, ik noem maar wat. Vooral wanneer je filmen van gezien hebt, dan heb je wat duidelijke beelden. Dat je gewoon het pakje aan had van een Napoleontische soldaat en je moest daar naar Rusland lopen. Nou, dat alleen al. Gewoon wat dan ook, hè. Gewoon ergens in het verleden. Of dat je in je eigen leven eens een keer teruggaat naar een vroegere levensfase.
Ja.
Nou, dat betekent toch al dat je loskomt van de vaste punt in de tijd, hier en nu. En zeg je, ja, natuurlijk is het hier, ook hier en nu. In zekere zin wel, maar in een andere zin, je bent daar dan in het hier en nu.
Dat is ook wat mensen na een film, of dat je daar dan inderdaad.
Ja, of boeken lezen, enzovoort, roman lezen, enzovoorts. Dus die mogelijkheden, dat is heel menselijk. Dat wordt er altijd gebruik van gemaakt. Alleen wanneer je dat bewust doet, dan wordt de tijd, als tijdsbegrip, wordt ook opengebroken. En dat is wel weer belangrijk. Want dan heb je altijd, ja, je zegt, nee, ik zit eventjes daaraan te denken in een andere tijd van vroeger of zoiets. Ja, maar ik weet wel dat het nu hier en nu is. Ja, oké, het is hier en nu, dat moet je weten. Maar het is geen absoluutheid van de tijd, van hier en nu. Daar de toekomst, daar het verleden, hier het nu. En dan hebben we ook nog een indeling van de tijdsindeling van de minuten, seconden, minuten, uren, etmalen, weken, maanden, jaren enzovoorts. Nou, dan is alles heel duidelijk geordend. En nou zitten we hier. En wanneer dat verabsoluteerd wordt, dan zie je dus dat je ook daar weer in vastzit. Terwijl wanneer dat loskomt, dan zie je dus dat ook wat de tijd betreft er alle mogelijkheden zijn. En ook dat is dus weer toch wel een bevrijding weer. En ze zegt, nou nee, kijk, het is toch. Maar dat betekent, dat kun je alleen doen wanneer je dus op een iets hoger niveau gaat staan. En dat betekent al een veel subtieler werkelijkheid, waarin die tijd niet zo vaststaat. En dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Dus dan zeg je ook van, nee, kijk eens, die tijd is maar betrekkelijk. Soms gaat de tijd heel hard en soms heel langzaam.
En nog steeds
dat hoge plan.
Ja, en dan zie je dus dat er steeds minder van die scheidende patronen zijn. Van die vaste vormen zijn. Conceptueel, maar ook gevoelsmatig en schematisch lichamelijk. En dan zie je dus ook dat er een veel grotere non-dualiteit al is. Omdat die scheidingen van die vaste vormen er niet zijn. En in de yoga dus is het wel dus een bepaalde lijn, dat hoe langer je hatha yoga doet ook, dat je steeds meer op die subtielere niveaus yoga gaat doen en dus daarmee terechtkomt. Nou, zo dus wat van die elementen van non-dualiteit, die dan gewoon bekeken kunnen worden natuurlijk in die gewone asanas en oefeningen verder. Ik wou het hier maar bij laten wat dit betreft. Ja, nou, dan was dit de eerste aftrap om zo te zeggen. Ik denk dat het, dat goed, jullie hadden ook regelmatig wat opmerken en dat, die dingen zijn ook erg relevant en dat is ook leuk van elkaar om zo te horen wat, zo, oh ja, hey, kijk eens, nee, dat heb ik ook op deze wijze zo eens meegemaakt en dat is dan ook weer een zinnige inbreng allemaal.
Als je die non-dualiteit bijvoorbeeld op tijd merkt, hè, van, laat de tijd even gaan, dan merk je direct ook op andere vlakken.
Ja.
Jezelf voor, achter.
Ja, dus er komt steeds meer vrijheid.
Ook daarin merk je gelijk de contact.
Ja. Met, ja, zeker. Zeker.
Ruimte, binnen, buiten.
Ja, maar ik denk dus dat dit toch wel erg nuttig is wanneer jullie dat zo voortzetten. Ik zal er misschien af en toe een keertje bij zijn, maar ik heb nogal een druk programma. Maar ja, ik denk dat het gewoon erg nuttig is gewoon zo om regelmatig eens een keer zo'n lesje te volgen van iedereen zo successievelijk. Wanneer iemand anders een les geeft die zegt, nou kijk eens, ik ben hiermee bezig, ik heb dit op deze wijze gedaan, ik wil het gewoon delen met jullie, ik geef die les. En er zijn direct al wat opmerkingen te maken, maar achteraf gaan we er verder even over praten, over een paar punten die ik sowieso belangrijk vind. En dan ook dingen die anderen naar voren willen brengen. En dan denk ik dat dat een hele goede werkwijze is. Oké, nou dan jullie bedankt voor de bijdrage.
Dank je.
En dan moeten jullie zo meteen misschien jullie inhoudelijk nog even wat verder praten, maar dan inderdaad ook wat de organisatieve vormen, de data enzovoort betreft. Wat de data betreft moet wel overlegd worden met Joke, ja, voor de verhuur van deze zaal. Maar goed, er zijn altijd wel mogelijkheden te vinden. Ja, verder, het is opgenomen. Jij had het erover om uit te tikken. Dus,
ik weet niet hoe dat werkt. Maar
ik kan het wel op een cd'tje zetten, dan kun je het zo.
Okay. Ja, dan ga ik het voor iedereen uit tikken.
Nou, wil je horen het?
Nou, heerlijk.